Wat heerlijk om zo te zingen. Om je lof en dank uit te zingen naar onze grote God en onze machtige Heer Jezus. En dan zo'n mooie psalm erbij. Psalm 56, geweldig. Wat een woorden staan erin. Nu kan ik wandelen in het licht van de levende. Mooi is dat. Wandelen onder de hoede van God in zijn licht. Gaan met hem. Gaan voor hem. Gaan met hem. Gaan door hem. Nou, en vast kun je nog wel wat erbij verzinnen. Maar in ieder geval, we gaan. We gaan voor God en we gaan voor Jezus. Vol aanbidding, ziende op hun grootheid, op hun macht, op hun majesteit. Als je dat gaat zien, dan komt er in je hart een beweging op gang, zodat je als het ware vanzelf hen wilt volgen. Wilt leven in het licht, want daarvoor ben je geschapen. Goedemorgen allemaal. Dan weet je waarvoor je geschapen bent. Om te leven in het licht. Misschien vroeg je dat nog af. Nou, je mag leven in het licht. Je mag vanmorgen met volle teugen genieten. Misschien deed je dat al ten volle. Maar doe het zeker verder ook deze dag. Geniet van al het goede van God en van Jezus. En ik wil jullie meenemen en jullie eerst een plaatje laten zien in een verhaal wat opgetekend staat in het Johannesevangelie. Waar denken jullie aan als je dit ziet? Wat zeg je, Leni? Bethesda. Zeggen jullie dat wat, Bethesda? Ja, hè? Daar lag een man. Je ziet hem daar liggen. En je ziet ook iemand staan. Dat is Jezus. En vanmorgen gaat het hier over. Over dit verhaal. En ik ga het jullie voorlezen. Vanuit Johannes 5. En ik begin in vers 1. Daarna was er een Joods feest. En Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de schaapspoort een bad met 5 zuilengangen, dat in het Hebreeuws Bethsaida heet. Dat was dus voor mij een beetje nieuw. Ik was gewend aan Bethesda, of er staat zelfs nog in een andere vertaling een ander woord, maar hier staat Bethsaida. Maar goed, het wordt datzelfde huis mee bedoeld. En daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: "Wilt u gezond worden?" Dan zou je denken, hij zegt: "Ja, dat wil ik graag." Maar dat zegt hij niet. De zieke antwoordde: "Heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is er een ander al voor mij in het water." Nou, dat is wel sneu. Ja. En dan komt Jezus. Nou, hij heeft dat water niet nodig hoor. Hij zegt, Jezus zei, staat er: "Sta op! Pak uw mat op en loop." En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag Sabbat. Nou, er kwam rust. Rust in het leven ook van die verlamde man. Daar ben ik van overtuigd. Ik vind het een prachtig verhaal. Het gaat nog een tijdje door, maar ik vind dat we wel genoeg hebben voor vanmorgen, denk ik. En Jezus, hij gaat naar Jeruzalem, zoals hij vaker naar Jeruzalem gaat. En het verhaal zegt, er is feest. Jezus gaat dus naar Jeruzalem om feest te vieren. En de Joden, die trokken op naar Jeruzalem voor een aantal feesten. En dan komt hij daar in Bethsaida. Het is een bad, een soort vijver, en af en toe bewoog daar het water. En dat bad heeft 5 zuilengangen. Dus gangen, en dan zie je daar van die grote zuilen. Je zag dat net ook op dat plaatje, zo'n zuil. Bethsaida, een naam met een prachtige betekenis. Echt heel mooi. Weten jullie wat het betekent? Nou, dan leer je weer wat vanmorgen. Dat is toch prachtig? Het betekent huis van barmhartigheid. Ook wel huis van liefde, van gedade. Maar denk ik dan, als ik zo dat verhaal lees, dan heb ik een vraag gesteld aan mezelf. Doet dat huis met die 5 prachtige zuilengangen, wat vol lag met allerlei mensen, haar naam wel eer aan? Is dat wel barmhartig? Als dat water beweegt, dat alleen de allereerste die in dat water komt, genezen wordt. Is dat nou barmhartig? Nou, ik heb daar zo mijn vraagtekens bij. En dat huis, dat lag helemaal vol. Dat hebben we gelezen, hè, met kreupelen en blinden en ik weet niet of er doven bij stond en verlamden. Allerlei zieken lagen daar in dat huis en die lagen verlangend te wachten op dat bewegen van het water. En je kunt het je wel een beetje voorstellen. Dan begint dat water te bewegen. En wat gebeurt er dan? Ze willen er allemaal als eerste inkomen. Dat zal een tumult van geweldsten zijn. Een gedrang, een gedoe. En het recht van de sterkste, dat regeert. Nou, dat zie je natuurlijk heel vaak in de wereld, hè? Het recht van de sterkste. Dat is geen mooi recht. Volgens mij is dat niet Gods recht. God heeft een ander recht. En je ziet ze als het ware duwen en trekken en dringen om maar als eerste te komen. Maar zo gaat het niet in Gods huis, in de gemeente. Dat is ook een huis van barmhartigheid. Maar in het Gods huis, daar ben je niet afhankelijk van dat bewegende water. Daar is genezing, daar is herstel, daar is heling beschikbaar voor iedereen. En dan elke dag maar weer al die mensen die daar liggen. En opeens, op een sabbat, terwijl het feest aanbreekt, misschien was het al feest, dat weet ik niet zo goed, maar in ieder geval, Jezus was al in Jeruzalem gekomen en in Bethsaida aangekomen. En dan is Jezus daar. Hij komt daar in dat gebouw met die zuilengangen. Hoe zal dat geweest zijn voor die verlamde man? Hoe zal hij dat ervaren hebben? Hij is al 38 jaar ziek, staat er in het verhaal. Nou, dat is een lange tijd. Weet je, 38 jaar is heel erg lang. En weet je nog, dat volk, de Israëlieten, de Joden, ze waren uit Egypte getrokken. Ze kwamen in de woestijn op reis naar het beloofde land. En toen ging het mis. Ze werden weerspannig. Ze weken af van Gods plan. Ze deden zonde. En hun gang naar het beloofde land werd vertraagd. Ze verzanden als het ware in de woestijn. En weet je, hoe lang ze daar moesten blijven, het verlamde volk, 38 jaar. Zie je de parallel? Die zieke man hier in Bethesda, Bethsaida, 38 jaar is hij al ziek. Het volk 38 jaar in de woestijn. Een mens, jij en ik, helaas, kunnen ook geestelijk verlamd raken. En waarom gaat Jezus nou juist naar deze man toe? Er zijn er zoveel die daar liggen. Of zitten, dat weet ik niet. Ziet hij in deze verlamde mens het verlamde volk? Ziet hij in deze mens jou en mij? En ziet hij iets van de profetie van Jesaja, die geprofeteerd heeft van: dan worden blinden de ogen geopend, de oren van doven ontsloten, verlamden, ze zullen springen als herten. Nou, je hebt wel eens zo'n hinde zien springen, hè? Over de bergen of in de velden. Het is geweldig hoe dartel dat gaat. En dan moet je je voorstellen, een verlamde zal springen als een hinde, als een hert. En de mond van stommen zal jubelen. Jesaja 35, vers 6 en 7b. Jezus ziet, denk ik, dat deze profetie ook op deze Sabbat, als hij daar in Bethsaida is, in vervulling zal gaan. Er breekt een nieuwe tijd aan, met nieuwe, vergaande mogelijkheden. Jezus, hij gaat mensen bevrijden uit hun verlammingen, vrijmaken van hun blokkades. Ja, als je ingaat op zijn roep, gaat hij ook jou en mij verder vrijmaken van verlammingen en van blokkades, als die er nog zijn. Bij verlamming, dan werken de spieren niet meer, of maar gedeeltelijk. En dat kan aan de spieren zelf liggen. Het kan ook liggen aan de zenuwen die de spieren stimuleren. Of het kan liggen aan de hersenen die de zenuwen prikkelen. Mensen die bijvoorbeeld iets met de hersenen hebben, een beroerte hebben gehad, die worden ook soms gedeeltelijk of geheel verlamd. Je kunt ook verlamd raken als je geprikt wordt door een schorpioen. Nou, gelukkig hebben we die niet zoveel in Nederland, maar ik heb laatst eens een plaatje gezien van zo'n beest, maar die wil je ook liever niet tegenkomen als ik dat zo zie. En zo'n schorpioen kan dus een mens prikken en gif inspuiten, waardoor je verlamd raakt. En Jezus die zegt tegen de 72, als die hem vertellen dat zelfs de demonen zich aan hen onderwerpen bij het horen van de naam van Jezus, dan zegt Jezus: ik heb jullie macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. Dat staat in Lucas 10, vers 19. En Jezus, die bedoelt met zo'n schorpioen niet zo'n beest wat dan daar kruipt of daar loopt. Nee, die bedoelt een occulte boze geest. En een occulte boze geest, dat is een boze geest die in het dodenrijk is geweest. En die daardoor occulte praktijken weer uit is gekomen. En die dus ook, naast alle akelige sferen die hij al van zichzelf bij zich had, ook nog de sfeer van dood bij zich heeft. Dus dat is een hele nare, boze geest. En als die tegen jou spreekt met zijn woorden, dan kan hij jou vergiftigen. En door die woorden kun je verlamd raken. Geestelijk verlamd raken. Zodat je bezorgd wordt. Zodat je angstig wordt. Zodat je het niet meer ziet zitten. Maar mensen, Jezus heeft gezegd: ik heb jou macht gegeven om op zo'n boze geest te treden. Jij hebt macht over slangen en over schorpioenen. Laat je niet verlammen en laat je inspireren door God en door Jezus. Hoe zal dat zijn? Daar ligt die man. Die verlamde man, hij ligt daar. Dag in, dag uit. En dan komt Jezus daar. Misschien had hij mensen bij zich, ik denk het wel, maar dat staat er niet. En hij ziet Jezus. Wat zal hij gedacht hebben? Ik weet het niet, het staat er niet. En nota bene, er liggen heel veel mensen Maar Jezus spreekt juist hem aan. Dat is bijzonder. Wilt u gezond worden? Ja, zou ik denken. Dat wil ik. Ik denk dat hij het ook wilde. Maar hij zegt het niet. Hij zegt, ik heb geen mens. Ja, ik snap het wel. Hij dacht aan dat water. Dat beweegt af en toe. En de eerste die erin komt, die wordt gezond. Maar ik heb geen mens. Ik kan daar niet als eerste komen. Ik ben zielig. Ik kan het niet. Dat was de denkwereld, denk ik, van deze verlamde man. Bijzonder. In het begin van Genesis staat er al, het is niet goed dat de mens alleen is. Dat slaat dan op de verhouding tussen man en vrouw, maar dat gaat natuurlijk ook breder. Je hebt mensen nodig die je helpen, die je ondersteunen, die je meedragen door het leven. En Jezus, hij wil mens zijn voor deze verlamde. Hij wil de helper zijn voor hem die geen helper heeft. En niet alleen voor deze verlamde. Hij wil dat zijn voor het hele volk, voor het hele verlamde volk, ook voor jou en voor mij. En het is erg als je moet zeggen, ik heb geen mens. Maar dan, Jezus die zegt wat tegen hem. Hij gaat er helemaal niet op in, van ik heb geen mens. Daar zegt hij helemaal niks over. Hij geeft hem gewoon een opdracht. En Jezus staat daar en die spreekt hem aan en die geeft hem een opdracht. Sta op, pak uw mat op en loop. En dat is nou juist wat hij niet kan. Wat zal er omgegaan zijn in deze verlamde man? Ik denk dat hij Jezus ziet en dat hij ook de autoriteit van Jezus ziet. Dat er iets begint te werken in zijn hart. Ik denk ook dat er boze geesten zijn die hem inspireren, of niet inspireren, maar die woorden tegen hem spreken. Ja, maar dat kun je niet. Maar toch, hij ziet Jezus. Hij hoort die woorden. En er gebeurt wat in zijn hart. Jezus roept hem op. Hij moet op zijn voeten gaan staan. Hij roept hem op om te geloven, om innerlijk actief te worden. Te gaan geloven in de mogelijkheden die Jezus voor deze man ziet. En de onmogelijkheden die zo zeker lijken in zijn leven achter zich te laten. En gelukkig, deze mens, deze verlamde man, hij hecht meer geloof aan de woorden van Jezus dan aan die van boze geesten. En wonder, hij staat op. Hij maakt die keuze en hij kan het omdat Jezus hem bekrachtigt. Jezus geeft hem innerlijke opstandingskracht. En vanuit die innerlijke opstanding gaat hij ook in het zichtbare op zijn voeten staan. Wat een wonder, wat een overwinning op het rijk der duisternis. Jezus geneest hem doordat hij de verlamde gehoor geeft aan de opdracht van Jezus. Genezende kracht van de Heer zorgt ervoor dat zijn lichaam weer normaal kan gaan functioneren. Zijn spieren en zenuwen, ze doen het weer. Wat een wonder. Ja, mooi dat dat gebeurde zo'n 2000 jaar geleden. Maar welke les voor ons zit erin, in dit verhaal? Allereerst denk ik van, luister ik naar wat Jezus tegen mij zegt? Of heb ik het te druk met van alles en nog wat om op te merken wat Jezus tegen mij zegt? Vraag ik Jezus wel eens waar ik uit mag opstaan? En als Jezus wat tegen mij zegt, doe ik het dan ook? Of blijf ik gewoon doen waar ik steeds mee bezig ben? Blijf ik gewoon op mijn matje liggen en hou ik vast aan mijn oude patronen? En hoor ik het wel, sta hieruit op, maar doe ik het niet? Wat gek eigenlijk. Misschien komt dat bij jou helemaal niet voor. Dat hoop ik maar. Schenk ik gehoor aan de woorden van Jezus en leer ik steeds meer om de tegengeluiden van boze geesten, om die te negeren? Vraag je maar gewoon eens eerlijk af. Ben ik nog ergens geestelijk verlamd? Ja, misschien zeg je wel, ik ben helemaal niet meer geestelijk verlamd. Nou, misschien is dat zo. Dan feliciteer ik je daarmee. Maar misschien zijn er toch nog wel wat verlammingen. En dan mag je samen met Jezus daarover praten en daar naar zijn stem luisteren en eruit opstaan. Mooi is dat. Jezus geeft hem 3 opdrachten. Sta op, til je mat op en loop. Dan wil ik wat zeggen over dat lopen. Dat doe ik zo. Ik heb het nu gehad over opstaan. Nu wil ik wat zeggen over optillen. Je mat oppakken, optillen. Ik was laatst met een kleinzoon van mij aan het fietsen. En toen kwamen we bij de hefbrug. En toen zijn we daar op een bankje gaan zitten. Heel lang. En hebben genoten van wat we allemaal daar zagen. Er kwamen veel zeilboten voorbij met zo'n hoge mast. En dan kwamen ze eraan en dan stopten ze. Want er was een blokkade. Dat was de hefbrug. En er was een licht, een rood licht. En dat betekende dat je moest stoppen. Als je het niet zag, dan zag je dat licht wel. Ik moet stoppen. En dan, als die brugwachter goedgezind was, dan gingen die slagbomen op de weg, die gingen naar beneden. En dan even later ging die hefbrug, die ging zo heel geleidelijk, ging die omhoog. Ik meen zelfs tot 24 meter hoogte gezien te hebben op een digitaal display, dat hij 24 meter hoog was. En dan ging dat licht op groen en dan mochten die schepen erdoor. De blokkade werd opgeheven voor die schepen. Goed, dat is maar een voorbeeldje. Ik heb daar echt van genoten, ook zo met mijn kleinzoon, om daar op dat bankje te zitten en dat hele proces gade te slaan en met hem te delen en een beetje uit te leggen. Maar dat woord wat hier staat en wat vertaald is met optillen, met opheffen, oppakken, dat komt verschillende keren voor in het Johannesevangelie. Dat grondwoord is dus een belangrijk grondwoord, dat optillen. En Johannes gebruikt dat steeds in situaties waar dingen zijn vastgelopen of bemoeilijkt worden. En als er dan iets opgetild wordt, dan komen er nieuwe mogelijkheden en worden de blokkades opgeheven. Zo tilt Jezus als lam van God de zonde van de wereld op. Die tilt hij op. Dat woord staat er. Dat is heel mooi. Hij heft de blokkade, de scheiding die er is tussen God en mens op, doordat hij de straf die op de zonde lag voor ons, dat hij die op zich heeft genomen. Ook de steen voor het graf van Lazarus, die wordt opgetild, zodat Lazarus weer tevoorschijn kon komen. En ook de steen voor het graf van Jezus, die voor het graf van Jezus ligt, die blijkt op de paasmorgen opgetild te zijn. Hetzelfde woord. Optillen, Het woord dat aangeeft dat iets van zijn plaats is getild. Een blokkade is opgeheven. Wat verlamd is, dood leek, is opgeheven. Wat onomkeerbaar leek, afgesloten leek, krijgt een nieuwe toekomst. Opstanding, nieuwe mogelijkheden. Een prachtig woord. Zie je het, die ex-verlamde man, zie je hem lopen? Op het woord van Jezus, hij is gehoorzaam en hij loopt zo Bethsaida uit. Zijn mat, zijn bed, droeg hem vroeger. Nu draagt hij zijn mat, zijn bed. Hij is met hulp van Jezus zijn onmogelijkheden ontstegen. Hij kan weer lopen. Hij heeft weer perspectief, mogelijkheden, een toekomst. Hij heeft een mens die hem helpt. Later komt Jezus hem tegen in de tempel. We hebben dat niet gelezen, maar dat staat verderop in dit gedeelte van Johannes 5. En dan zegt Jezus tegen hem, je bent nu gezond. Zondig daarom niet meer, anders zal je iets ergers overkomen. Ja, misschien komt dat een beetje zwaar op je over. Ik denk dat Jezus het niet zwaar bedoelt. Maar hij bedoelt, denk ik, Jezus probeert hem gewoon op te roepen. Zondig niet meer. Laat er niet opnieuw een scheiding tussen jou en God ontstaan. Bouw voort, met mijn woorden gezegd, op het fundament van de opstanding. Je bent zojuist niet alleen in het zichtbare opgestaan, maar ook in het geestelijke. En hou daaraan vast, aan die opstanding, aan die opstandingskracht. Laat die werken in jou. Laat je leiden door mij. Ga achter mij aan. Blijf op je voeten staan, ex-verlamde. Blijf staan en wandel de weg met mij. Volg mij. Geloof in de mogelijkheden in Gods koninkrijk. Ik vind het een prachtig verhaal. Die verlamde, als je je daarin inleeft, hij moet dingen doen die hij niet kan. En Jezus die geeft gewoon de kracht om het wel te kunnen. Heb jij dingen die je niet kunt? Die je moeilijk vindt en je ligt maar op je matje en je komt erin om. Roep Jezus aan. Hoor zijn stem. Sta op. En hij zegt jouw naam. Sta op. Til je mat op. En loop. Wat een perspectief. Leer dat van Jezus. Om daarop in te gaan, naar hem te luisteren. En welke blokkades zijn er dan nog in je leven? Waar lig jij nog op een matje? Waar word ik tegengehouden om verder te ontwikkelen? Waar zit ik nog aan vast? En de diepere vraag is dan, welke boze geest blokkeert mijn verdere ontwikkeling? Waar mag ik horen dat Jezus tegen mij zegt, sta op? Uit welke onmogelijkheden mag ik opstaan? Maar ook, waar kan ik een helper zijn voor degene die geen helper heeft? Waar mag ik mens zijn voor degene die geen mens heeft? En dan lopen. De derde opdracht. Sta op, til je mat op en loop. Wandel, zou je kunnen zeggen. In die Psalm 56 mocht je ook in het licht van de levende wandelen. Wandelen onder Gods hoede staat daar in de NBV. Vind ik zo mooi. David als herder natuurlijk. Die wist wat het hoede van de schapen betekende. Maar hij zag zichzelf als schaap onder de herder God. Onder Gods hoede. En met God mocht hij wandelen. Sta op, roept op om in beweging te komen. Om op je benen te gaan staan. Nu loop. Wandel, het derde werkwoord. Het is een opdracht. De ex-verlamde loopt naar de tempel. Wij mogen wandelen met God. wandelen overeenkomstig zijn woorden, zijn geboden. Micha, hij zei het al. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Dat is goed om te weten wat God van je wil. Het is goed om te weten wat Jezus van je wil. En Micha, die zei het al. Mens, je weet het al. Weten jullie het al? Misschien is enige herhaling wel goed. Niets anders doen dan recht. Alle gerechtigheid vervullen. Dat mag je doen. Trouw betrachten. Trouw zijn aan God, aan zijn woord. Trouw je laten leiden door Heilige Geest. En nederig de weg te gaan van je God. Nederig. Misschien denk je, wat betekent dat eigenlijk precies? Ik heb het al zo vaak gehoord. Soms helpt het om de tegenstelling, het tegengestelde woord erbij te halen. Dan ga je het soms beter begrijpen. Tegenover nederig staat hoogmoed. God wil dat je nederig bent. Dat je bescheiden bent. Dat je je niet op de voorgrond plaatst. Maar dat je je afhankelijk, nederig, de weg van God gaat. Jezus zegt het ook. Ik ben zachtmoedig. Ik laat me leiden door God. En ik ben nederig van hart. Ik geef de eer aan mijn God. Het gaat niet om mij, het gaat om God. Nederig de weg te gaan van je God. En lopen, wandelen, het is een vrije tijdsbesteding natuurlijk, maar als je het hier, wat Jezus hier zegt, heeft het niks met een vrije tijdsbesteding te maken. Het is een levenswijze, een manier van leven. En dan niet gehaast, maar in vrijheid, in rust, diep ademhalen in Gods woord. Je laten leiden door Gods geest. Zien wat er om je heen gebeurt in de geestelijke wereld. Dat je daar onderscheid hebt. Leren je in alle rust op God en Jezus te richten en hun woorden uit te leven. En veel personen in de Bijbel zijn ons voorbeeld. Henoch, Abraham, Mozes en uiteraard Jezus. Zij wandelden met God. Zij gingen nederig de weg van Jahwe, hun God. Zij namen de tijd om zich op God te richten, om naar hem te luisteren en met hem te spreken. Zij wisselden met God uit van hart tot hart. Wandelen op aarde, in het zichtbare, doe je bij voorkeur in de natuur. En als het een beetje kan, ontspannen. En anders word je gaandeweg ontspannen. Je neemt er de tijd voor. Vergeet de tijd als het ware. En als je met iemand wandelt, spreek je van hart tot hart met die ander. Je deelt je leven met elkaar. En God en Jezus, zij verlangen ernaar om zo met jou te wandelen, dat zij hun leven aan jou kwijt kunnen en dat jij jouw leven in hun hand legt, beveelt in hun geest. Je laat omhullen van Gods geest en je laat inspireren door hun woorden die levend gemaakt worden door Heilige Geest. En bij wandelen, daarbij hoort een weg. Je wandelt altijd op een bepaalde weg. David, hij heeft dat heel goed begrepen. En hij spreekt in meerdere psalmen over de weg. Bijvoorbeeld in psalm 25. Bij het wandelen met God hoort de weg van God. De weg van de Heer. Dat is een weg die heel anders is dan alle andere wegen. Een weg die ook heel ergens anders uitkomt. Het is een hogere weg. We noemen het dan ook wel de hoge weg. En hoe ziet die weg eruit? Wil je die verder leren bewandelen? Je mag dan net als David bidden. Heer, maak mij met uw wegen vertrouwd. Leer mij uw paden, uw weg te gaan. Psalm 25 vers 4. En David, hij ontdekt die weg. Hij noemt de weg van de Heer de weg van de waarheid. Staat in vers 5 van Psalm 25. Onderricht mij, Heer, want u bent mijn redder. Gods weg is dus ook een uitweg. Een weg van redding, van herstel, van genezing, van opheffing van verlammingen, van blokkades. Een weg van mogelijkheden. En vers 8 van Psalm 25 sluit daarop aan. Want daar zingt David het uit. God wijst zondaars de weg. Hij ging ook nog wel eens in de fout, David. Maar altijd ging hij weer naar God. En kwam hij weer terecht op Gods weg. En ging hij af van zijn dwaalweg. Zonde is dan op de verkeerde weg wandelen. Een verkeerde manier van leven. Zonde is dat jij Gods doel voor jouw leven mist. Dat je losraakt van woorden Gods. Dat je die niet meer uitleeft en je niet meer laat leiden door Gods geest. Je verdwaalt dan, raakt dan ver bij God vandaan. Er zijn zoveel dwaalwegen, maar er is maar één weg van God. Dat is de weg van verlossing, van redding, van heling en herstel. Een weg waar God in zijn liefde mee komt voor jou. Waar hij in zijn trouw op wijst. Een weg die hij je wil leren gaan. Want in vers 10 van die Psalm 25 staat: liefde en trouw zijn de weg van de Heer. Voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden. Dat wil zeggen dat al die mooie dingen, dat opheffen van blokkades, die redding, verlossing, het komt voort uit Gods liefde voor jou en zijn trouw ook over jou. En gaandeweg, dat je op weg bent, op Gods weg, ontdek je ook verder Gods liefde en trouw. God gaat verder zich verbinden met jou en met mij. Leef, zegt God, in gemeenschap met mijn Zoon, met Jezus, de Christus, het hoofd van de gemeente, en laat hem jou in de gemeente, te midden van je broeders en zusters, tot volheid leiden. Dat is wat God wil, dat jij, dat ik, dat wij als gemeente nederig zijn weg gaan, trouw betrachten en recht doen. Is het niet mooi? We hadden drie werkwoorden voor de verlamde, drie opdrachten, die gelden ook voor ons. Maar ook voor ons geldt nederig zijn weggaan, trouw betrachten en recht doen. Zullen we dat doen met elkaar de komende week? Die weggaan achter Jezus aan, onze hoge priester. Amen. Amen.